Dit heeft de toon gezet voor Rotterdam Hoogbouwstad. Hier is het mee begonnen.
Onze taal die wemelt van zegswijzen en uitdrukkingen die we dagelijks horen en lezen zonder dat we de oorspronkelijke betekenis nog kennen. In deze serie maken we de komende maanden een denkbeeldige wandeling langs 8 Rotterdamse monumenten aan de hand van 8 uitdrukkingen uit de Rotterdamse stadstaal. Stadsgids Herco Kruik neemt ons mee langs uitdrukkingen en gebouwen.
Mijn naam is Herco Kruik. Ik ben eigenlijk Rotterdammer van beroep, stadsgids. Ik maak de Rotterdam scheurkalender elk jaar. Nou, dat is bijvoorbeeld de natte theedoek heb ik verzonnen. Kalenders dus. Ik maak een digitale scheurkalender over Rotterdam. Dat is een soort nieuwsbrief. Dus ik hou heel erg mee bezig met alles wat met Rotterdam te maken heeft.
En hoe stap je er met allerlei mensen binnen en buitenland die jou dingen vragen over Rotterdam? En wat zijn dan zo de vooroordelen of de ideeën die mensen hebben waar jij heel erg hard om moet lachen?
Nou, als een Duitser vraagt, hoe is die ideale stad? Dan dat is altijd even moeilijker wat je daarover moet antwoorden. Meestal is het iets van, ja, dat moet je aan je opa vragen.
Je luistert naar de podcast Spraakmakend Rotterdam. Dit is aflevering 1. Op het Witte Huis sta je hoger.
Ja, hallo Herco, we zijn nu bij het Witte Huis. Ken je nog een Rotterdamse uitdrukking over het Witte Huis?
Ja, zeker. Als je vroeger op iemand zijn tenen ging staan, dan was het, hé, op het Witte Huis sta je hoger.
En dat wordt met bedoeld?
Nou ja, het Witte Huis was eigenlijk de eerste wolkenkrabber van Europa, wordt hij wel genoemd. Het was echt gigantisch veel hoger dan de bestaande bouw uit 1898. Mm-hmm. Kijk, in Amerika stonden hogere gebouwen. Ja. Daar ging men al naar de 100 meter. En daar bouwde men ook al in staal. Dit is nog gewoon baksteen. Ja, het was van een totaal andere schaal. De term wolkenkrabber bestond natuurlijk niet. Nee, nee. Het werd een torenhuis genoemd. Maar dit was echt voor de Rotterdammers iets heel bijzonders. Okay. Met een lift er ook in. Dus mensen konden ook voor het eerst met een lift mee.
Dat
dus
was dit ook een noviteit.
Ja, ja, het was een zeer modern gebouw voor die tijd. Ja. De architectuurcritici die waren niet zo enthousiast. Maar de Rotterdammers waren dat zeer zeker wel. Okay. Die vonden het een geweldig gebouw. En die gingen heel graag naar het dak, had je een overzicht over de stad. Mm-hmm. Nou, dat kon je 1 keer per jaar kon je dat op de Lauderskerk in die tijd. Maar anders had je dat niet.
Aan het einde van de 19e eeuw besloten de Rotterdamse broers Gerrit en Herman van der Schuit een modern kantoorgebouw te ontwikkelen. Geïnspireerd door de wolkenkrabbers in New York, die Gerrit tijdens een zakenreis in 1894 had gezien, wilden zij een soort gelijkgebouw realiseren in Rotterdam. Ze schakelde architect Willem Molenbroek in om dit ambitieuze project te ontwerpen.
En toen hebben ze dus een aantal oude panden op deze locatie opgekocht. En die hebben ze gesloopt. En toen zijn ze dus met die plannen gekomen voor het Witte Huis, een torenhuis. Dit is veengrond, we zinken hier in Rotterdam. Dus je moet heel diep funderen. Dat was al een ding. En men was ook heel bang dat de kade ging verzakken. En daadwerkelijk is dat ook gebeurd. De kade is gaan verzakken. Dus ze hebben ook nog wel wat vertraging opgelopen. Maar het hele ding is in 1 jaar tijd gebouwd. 1000 palen onder. Zo. Ja. En het naburige pand, dat is ook ingestort. Dus daar moesten ze ook nog schadevergoeding voor betalen. Maar dat heeft ook een positief effect gehad dat het Witte Huis iets groter kon worden dan oorspronkelijk bedacht. Okay. Omdat er extra ruimte kwam. Toen hebben ze het Witte Huis ook dus nog iets groter kunnen maken. Het groen-wit-groen hangt altijd op het dak. De vlag van Rotterdam. Okay. Dat is het riviertje de Rotte tussen de groene weilanden. Groen-wit-groen. Die zie je bijna altijd wapperen. En een aantal keer per jaar kan je hier naar het dak. Okay. Maar je kan dus ook niet zomaar het pand in. Het is een kantoorpand. Ja,
ja. Het ontwerp van Molenbroek was geïnspireerd op Amerikaanse voorbeelden en uitgevoerd in een eclectische stijl met Art Nouveau elementen. Het gebouw heeft een bijna vierkante grondslag en telt 10 verdiepingen onder een afgeplat leien schilddak. De gevels zijn bekleed met wit geglazuurde bakstenen, wat het gebouw zijn naam gaf. Opvallend zijn de decoratieve elementen zoals zuilen, bloemmotieven en gevleugelde draken bij de hoektorens.
Het is altijd een kantoorgebouw geweest. Het is dus ook gespaard gebleven bij het bombardement. Er is zwaar gevochten hier, want we staan vlak bij de Maasbrugge. Er zitten ook kogelgaten in de gevel. Die zijn bij een restauratie later grotendeels weggewerkt, maar een paar zijn er nog. Wat het verhaal is, de stad is in brand gevlogen na het bombardement. De brandweer kon eigenlijk niet zoveel uitrichten. Hier op Noord hadden ze überhaupt geen materieel meer. Maar van Zuid, die brandweer, die kwam hier naartoe en die zagen alles in brand staan. Mm-hmm. En die brandweercommandant die heeft gezegd, hey, dat Witte Huis, dat is een monument, die gaan we sparen. Dus ze zijn hem nat gaan houden. En daardoor is die gespaard gebleven en niet afgebrand. En dat geldt dus ook voor de pannetjes hiernaast.
Okay.
Die heeft men ook kunnen sparen.
Maar is het gebouw nu bewaard gebleven omdat de brandweer hier ter plekke was? Of omdat het toevallig omdat er geen bom op viel?
Sowieso, er moest geen bom op vallen. Maar de grote verwoesting van Rotterdam is de brand geweest. Mm-hmm. En we staan hier aan de voet van de Maasbrug. En die brandweer kwam over de brug aan. Dus ja. Dit was gewoon de eerste plek waar ze aankwamen.
Okay.
En ja, omdat het een monumentaal pand was in die tijd natuurlijk ook al.
Ja.
Zei men, ja, die gaan we nat houden en die gaan we sparen.
De bouw van het Witte Huis begon in 1897 en werd voltooid in 1898. Met een hoogte van 43 meter was het destijds het hoogste kantoorgebouw van Europa. De constructie was een uitdaging vanwege de slappe bodem van Rotterdam. Om het gebouw te ondersteunen werden ongeveer 1000 heipalen de grond ingeslagen. Tijdens het heien stortte een naastgelegen pand in, wat leidde tot aanpassing in het bouwplan en een vergroting van de grondslag naar 20 bij 20 meter.
Er woont ook niemand. Er heeft ooit wel een conciërge gewoond, maar in principe mag er ook niet gewoond worden. Het is namelijk ook groot, er zit veel hout in. En men was best wel in het begin toen het gebouw er heel bang voor brand. Dus men heeft verboden dat er iemand ging wonen. Dat mocht niet. Hout brandt natuurlijk nogal. En ja, hoe kan je dit blussen zo hoog? Dat was natuurlijk totaal, wist men niet hoe dat in die tijd moest. Ik heb begrepen inmiddels dat het vooral accountancy en advocatenkantoren zijn die er nu in zitten. Vroeger was het allemaal scheefheid gerelateerd hier. Maar dat is eigenlijk grotendeels ervan afgegaan.
Ze noemen jou wel eens de bijnaam burgemeester van Rotterdam. Heeft dit gebouw ook een bijnaam?
Nou, sinds Donald Trump weer president is, noemen we hem Trump Tower.
Okay.
Helaas, dat moet ik erbij zeggen. Maar dat is niet een hele veel gebruikte bijnaam, hoor. Rotterdammers noemen het gewoon het Witte Huis. Ja.
Het gebouw staat op de top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en wordt beschouwd als een belangrijk rijksmonument. Op speciale dagen, zoals tijdens de Rotterdam Architectuurmaand, is het dakterras toegankelijk voor publiek, wat een uniek uitzicht over de stad biedt.
Ik ben wel benieuwd jouw persoonlijke anekdote met dit gebouw. Want je weet het veel over de historie, maar ik kan me voorstellen dat jij in jouw lange leven hier in Rotterdam ook wel eens zelf hier van alles hebt meegemaakt.
Nou, mijn studentenvereniging zat daar iets verderop in een oud pand, wat ik me toen totaal niet realiseerde dat dat een vooroorlogs pand was. Maar daar zie je een rijtje witte huizen, die zijn ook gespaard. Zo zag Rotterdam er vroeger uit. Het was natuurlijk gewoon een koopmansstad zoals we heel veel steden in Nederland kennen. Alleen er is niks van overgebleven hier. Op dat rijtje na. En dat is dus mijn studentenvereniging geweest. Okay. Waar je dan pas later achterkomt. Dat je gewoon in een heel bijzonder vooroorlogs pand zit. Dus ik kwam hier ook natuurlijk vaak in dat café Bolwerk. Want je zat niet altijd op je vereniging. Maar je was hier altijd in de buurt. Dus wel leuke avonden hier altijd meegemaakt. En er gebeurde nog wel eens wat in deze kroeg. Ja.
En realiseerde je toen iets van die historie van dit pand? Was je daar helemaal niet mee bezig?
Daar was ik totaal niet mee bezig. Dat is pas later gekomen dat ik me echt ben gaan verdiepen in Rotterdam. En dat ik op mijn fietsje zag van, wat is dit eigenlijk waar ik nou langs rij? Waar je vroeger, je ging gewoon van A naar B, weet je wel. En je was al aan het werk, aan het studeren. En ja, ik ben me pas later echt gaan verdiepen in de stad. En dan kom je erachter hoe fascinerend het is en hoe bijzonder dit gebouw dus is. Hè? Dat gewoon de eerste wolkenkrabber van Europa. Dit heeft de toon gezet voor Rotterdam Hoogbouwstad. Hier is het mee begonnen.
Het Witte Huis blijft een indrukwekkend voorbeeld van Rotterdamse architectuur en geschiedenis. Het staat symbool voor de innovatieve en veerkrachtige geest van de stad.
Ik heb ooit 10 jaar geleden een verkiezing gedaan. Wat is de mooiste toren van Rotterdam? Een soort online poll.
Ja.
Nou, deze won het. Terwijl, dit is niet eens een toren nu meer. Hè?
Nee.
Officieel is hoogbouw geloof ik 70 meter of hoger. Deze haalt net 50 meter.
Ja.
En hij verbleekt nu in de skyline van Rotterdam, waar we nu naar dik 200 gaan. Maar als je aan Rotterdammers vraagt wat is de mooiste toren, zeker de oudere generatie, die zegt het Witte Huis.
Tot zover deze eerste aflevering van Spraakmakend Rotterdam. In de volgende aflevering gaat Herco Kruik in op de uitdrukking, hij moet oom zeggen tegen de Willemsbrug en tante tegen het poortgebouw.